Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
Goedenavond luisteraars en anders goedemiddag als u luistert naar de herhaling. Dit is weer een uitzending van de thuiswedstrijd. En het is wel een beetje een bijzondere uitzending, want het is niet thuis. Het is ja wel een beetje thuis voor mij, want daar kom ik straks op terug. Maar ik zit hier in de werkplaats van de roeivereniging Iris, waar we straks zeker nog op terugkomen. En ik ga in gesprek met Cor van Hateren. Cor van Hateren, dank dat je mee wilt doen. Fijn. Wij kennen elkaar natuurlijk een beetje. En mijn eerste vraag is altijd van, wat is jouw binding met de Bollenstreek? Of hoe kom je in de Bollenstreek? Hoe is dat gegaan bij jou?
Ik ben via opleiding en werk en de liefde, ben ik na mijn studie en na mijn eerste baan, bij mijn tweede baan in de Bollenstreek beland. Omdat mijn toen nog toekomstige vrouw hier al werk gevonden had in de sierteelt, in de plantenveredeling.
Oké, dus tenminste, klein accentje verraad je wel een beetje, want je komt uit het noorden des lands, heb ik het idee.
Ik ben hier niet geboren en getogen, nee. Ik ben een vreemde in die zin dat ik uit Westerwolde kom, in het oosten van Groningen.
Ja, Groningen. Oké, en toen ben je na je middelbare opleiding ben je gaan studeren, meen ik?
In Wageningen ben ik gaan studeren, ja.
Je bent in Wageningen gaan studeren. En vanuit Wageningen, ja, toen ben jij, moest je werk gaan zoeken natuurlijk.
En toen kwam ik bij een adviesbureau in Den Bosch terecht, op het gebied van hydrogeologie.
Ja, dat is een moeilijk woord al. Kun je heel even kort zeggen wat dat inhoudt?
Nou ja, dat houdt in dat je weet hoe het grondwater in de bodem onder het maaiveld beweegt.
Ja. En nou ja, water dus. En daar heb je hier genoeg aan natuurlijk, waar je nu woont, in de Bollenstreek.
Nou, wat jullie zien is oppervlaktewater, maar mijn specialiteit is het water wat je niet kan zien.
Ja, we gaan nog even terug naar Groningen, want je hebt daar dus je basisschool gedaan. En ja, ik vind het ook altijd even leuk om te weten wat voor jongen was jij? Was je een studiebol, was je een doener, was je een ondernemend type? Hoe zag jouw jeugd er een beetje uit?
Ik denk dat je mij kan omschrijven als een buitenmens. Ik was niks liever dan buiten en op de boerderij aan het werk.
Oh ja, want je ouders hadden een boerderij?
Ja.
Oké, dus je bent wel met de natuur opgegroeid dan dus.
Ja, in op het platteland, in de ruimte.
In de ruimte, ja, dat kan je wel zeggen daar. Hey, en als je nou zegt van, je woont al een tijd hier, hè, 1990 geloof ik ben je hier naartoe gekomen zo'n beetje.
Ja.
Maar als je nou, goed, oké, Den Bosch en zo, dat is natuurlijk een tussenstation geweest, in je studietijd in Wageningen. Maar als je nou terugdenkt aan je beginjaren in Groningen, wat zijn dan je mooiste herinneringen daar?
Mooiste herinneringen zijn 's ochtends vroeg met het paard op stap of 's ochtends vroeg koeien melken. Dat zijn de mooiste herinneringen. De ochtend is het mooiste deel van de dag.
Echt actief op de boerderij al werken, zou ik maar zeggen, als jonge jongen?
Ja, altijd. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik zo snel mogelijk probeerde mee te lopen met mijn vader.
Hoe oud was je toen, als je daar zo'n beetje terugdenkt?
Ik liep al op de stal rond voor mijn actieve herinnering.
Oh. Laarsjes aan overal, het aan. Ik zie het helemaal voor me. Ja.
Het schijnt, het verhaal gaat, maar daar heb ik geen
herinnering aan. Ja, een anekdote.
Nee, het verhaal gaat dat mijn moeder mij zaterdags traditioneel in de zinkertijl op de tafel ging wassen.
Ja.
En dan kreeg ik alvast een pyjama aan. En dat was dan bij winterdag. En dan was mijn vader was op de stal nog de koeien aan het melken.
Ja.
En kennelijk kon ik al aardig lopen. Dus ik liep de stal op. En ik stapte in de grup. En ik pakte een koepoot vast. En ik trok mij op aan die koepoot. Nee, om naast mijn vader onder die koe te gaan zitten.
Oh joh. Ja, die heb je uit de overleveringen, zeg maar, die verhalen.
Dat verhaal wordt verteld, ja.
Ja. En toen je, nou ja, laten we zeggen, toen de basisschool en de middelbare school, wat deed je toen? Was je toen al met sport bezig of met andere dingen? Dat soort waren die ambities, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik had geen sportieve ambities. Mijn middelbare school was op ruim 20 kilometer afstand van onze boerderij. Dus ik was tot mijn 16e, tot de brommerleeftijd, was ik dagelijks meer dan bijna 50 kilometer aan het fietsen om gewoon op school te belanden. Dus dat was sport genoeg. En verder liep ik de hele dag op de boerderij rond.
En dat was voor je 16e, want je noemt het even snel. Je brommertijd, dat was in de tijd, zover ik me ook kan herinneren. We zijn een klein beetje van dezelfde leeftijd, maar dat was
midden jaren 70.
Ja, precies. Maar dat waren de poegjes en de zundapjes of zoiets, toch? Of niet?
Nou, de poeg was voor stadsmensen. Hè?
Oh, sorry. Ja.
Dus voor de platteland had je de Krijdler en de Zundap.
Oh ja, 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 ja. Beetje opvoeren, die handel?
Dat gebeurde wel, ja. Ja. En ik had dan een bijzondere brommer, want ik had een Honda CD50. De enige viertakt brommer in de verre omgeving.
Oké, dan. En ben je daarna nog ook een motor gaan rijden? Of is het bij de brommer gebleven en daarna gewoon klaar?
Nee, vanaf mijn 18e ben ik motor gaan rijden.
Oké, dat is ook wel een leuk onderwerp, want ik vind motorrijden ook zelf heel leuk. Maar waar ben je mee begonnen? Wat voor motor had je toen?
Mijn eerste motor was een Honda CB360, een 2-cylinder, staande twin.
Zo'n ploppende plop. Ja, lekker geluid, hè? Ja, dat hou ik van. Ja, leuk, joh. En doe je dat nog?
Ja, nog steeds, ja.
Ja, joh? Ja. Maar er zijn wel wat motoren ondertussen tussendoor geweest dan.
Vrij weinig, want in mijn studietijd had ik geen motor. En toen ik in de Bollestreek beland was, toen kon ik weer een motor gebruiken voor woon-werkverkeer. Dus de eerste motor toen weer was een Yamaha XJ600. En toen kwam een Triumph Daytona 1000.
Zo.
En daar heb ik
Ik
in vrij korte tijd 100.000 kilometer mee gereden.
Oké. En was jij een nou ja, laten we zeggen, als ik het zo hoor, was het niet alleen maar woonwerk wat je deed. Dat was ook recreatieve tochten rijden.
Nee, heel
toen
weinig. Nee,
oh,
heel
niet? Weinig. Hoe kom je dan aan
heel veel
kilometers, joh?
Omdat ik in één jaar bezig ben geweest vanuit halfweg mijn toenmalige werk. Om te proberen de regio Oost te gaan bestrijken. En ik heb toen in één jaar 45.000 kilometer gereden.
Als je me nodig. Ja, dat doen mensen die een motor hebben vaak. Met de toeren Duitsland, België enzovoort. Joh, jeetje. Maar goed, en nu rij je nog steeds motor. Maar nu niet meer voor gewoon werkverkeer, maar voor recreatie dan.
Heel weinig, heel weinig. Maar als het mooi weer is en ik heb de keuze, dan pak ik meestal liever de fiets.
Toch liever de fiets, ja. Niet de motorfiets.
Nee, als je recreatief wil rijden en je pakt de fiets, dan zit je in no time zit je op in de duinen. Dan zit je autoluw. En als je op de motor recreatief wil rijden, dan zit je van het ene dorp naar het andere, van het ene kruispunt naar het andere, van het ene stoplicht naar het andere. Dat vind ik gewoon minder leuk.
Ja. En nou ben jij in 1990 hier in de Bollestreek verzeild geraakt. Natuurlijk een prachtige omgeving. Was dat voor jou vanuit Den Bosch? Dat is totaal iets anders. Was dat wennen of was dat makkelijk? Voelde je je snel thuis, laat ik het zo zeggen?
Nee, dat heeft wel even geduurd.
Ja,
Het is hier toch. Het is hier de Randstad. En voor mij komt het over als een semi-stedelijke omgeving.
Ja, 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 ja. Ja.
En dat, daar moest ik erg aan wennen.
Ja, als je dat vergelijkt met Groningen. Maar Den Bosch is natuurlijk een stad, toch?
Dan? Den Bosch is een stad, maar Brabant heb je ook gewoon genoeg ruimte.
Ja, heb je ook genoeg ruimte om te recreëren. Maar goed, het was voor jou toch wel even een overgang en wennen hierin.
Ja, ik ben altijd een fietser geweest, hè. Zoals gezegd, vanaf mijn middelbare schooltijd. En dat fietsen heb ik nooit opgegeven. En als je graag fietst in de omgeving, hier moet je eerst de Haarlem en Meer doorsteken om in het Groene Hart te belanden. Of je kan de duin in.
Ja.
Maar ja, als je Wageningen gewend bent met de Veluwe, als je Oost-Groningen gewend bent met Westerwolde, als je Den Bosch gewend bent met Brabant, dan is het hier wel druk.
Ja. Cor, we gaan eventjes onderbreken voor een muziekje. En ik heb inmiddels gehoord wat jouw voorkeur is qua muziek, dus daar gaan we zeker rekening mee houden. En dan gaan we straks weer lekker verder. Maar Cor, we gaan weer verder. En even een kleine correctie waar we hier zitten. Ja, ik wist dat ook niet hoor, maar het is niet eigenlijk een werkplaats. Het is meer met elkaar een beetje klussen aan die boot en een beetje verf. Hè? Dat is het toch?
Ja, hier hebben we onze reservematerialen liggen. En ja. Dan kunnen we zeg maar dingen vervangen, ja.
Want we komen nu even toe aan jouw grote hobby. Wanneer is dat roeien begonnen bij jou?
De roeien is begonnen in mijn studententijd.
In Wageningen?
In Wageningen, bij de Wageningse studentenroeivereniging Argo.
Kijk. En daar werd boord geroeid?
Studentenroeiboord, ja.
Ja, daar komen we straks allemaal op terug. Want luisteraars, ik roep nou wel boord, maar dat zegt de gemiddelde luisteraar niet zoveel. De eerlijkheid gebiedt, Cor, wij kennen elkaar natuurlijk van de roeivereniging. Want sinds ik hier woon, ben ik hier ook meteen lid geworden. En met heel veel plezier nog steeds. Dit jaar overigens, mag ik wel even vermelden, roei ik in april 50 jaar.
Neem maar.
Jazeker, dus dat is wel even leuk om hier te vermelden. Maar jij bent begonnen in je studententijd. Hoe lang betekent dat, even snel gerekend, hoe lang roei je dan?
Ik heb 4 jaar geroeid in Wageningen.
En toen een tijdje niet?
En toen heb ik een hele poos niet geroeid. Ik heb wat aan hardlopen gedaan. Ik heb wat aan...
Fietsen deed je toen?
Fietsen altijd. Ik heb aan krachttraining gedaan. Ik heb aan vechtsporten gedaan.
Oh, kijk nou.
En toen ik in de Bollestreek belandde, toen was het voornamelijk fietsen en af en toe een beetje hardlopen. En, dat is wel interessant, toen mijn kinderen werden geboren...
Mm-hmm.
En in verband met werk en huishouden en opvoeding, ik eigenlijk niet fatsoenlijk tijd had voor duursport.
Mm-hmm.
Toen zag ik op een gegeven moment een advertentie in de krant voor een roeimachine. Ik wist niet dat die dingen bestonden.
Wat wij ergometers noemen.
Ja,
maar jij zag een roeimachine, ja?
Ik zag een roeimachine in de krant staan. Ik denk van, nou, dat is de oplossing voor mijn... Tekort aan beweging in de fase van carrière, jonge
vader.
Kinderen.
Ja.
Dus ik heb terstond zo'n roeimachine aangeschaft en op zolder neergezet. En dan kon ik 2-3 keer per week kon ik mij uitleven op de roeimachine.
Ja.
Met de babyfoon ernaast.
Oh, ja, tuurlijk. Ja.
En toen, dat was wel grappig, toen kreeg ik van de leverancier uit Amsterdam... kreeg ik een briefkaart, zoals dat in het pre-internet tijdperk nog ging.
Ja.
En op die briefkaart wisten ze mij te melden dat er ook wedstrijden op die machines georganiseerd werden.
Oh.
En toen zei mijn vrouw, nou, dan ga je daar toch heen. Ik zei, ja, ben jij gek.
Mm-hmm.
Maar ik ben erheen gegaan. En mijn eerste wedstrijd was volgens mij in de Apollo Hall in Amsterdam.
Mm-hmm.
En daar bleek allerlei mensen zeg maar, zich serieus aan het in te roeien te zijn voor een wedstrijd op landelijk niveau.
Ja, op landelijk niveau, zo.
En dus ik denk van, nou, dan ga ik ook maar een beetje inroeien. Dus toen kreeg ik allerlei tips over wat ik met de drag factor en de schuif moest doen. Dat had ik allemaal geen verstand van.
Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, jij zegt dat nu zo snel. Maar ik ben geen... Ja, thuis heb ik zo'n ding. Dus dat doe ik elke dag. Maar ik ben geen echte ergometer roeier. Ik doe het liever met water. Liever in regen buiten roeien dan... met mooi weer binnen op zo'n ding. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ben ik helemaal met je eens. Maar ja. Als je zo'n eerste wedstrijd doet... en je wordt dan gelijk Nederlands kampioen in je leeftijdsklasse... dan ga je er wel even anders naar kijken.
Dat was toen in de Apollo-haal. Toen werd jij meteen eerste.
Ja.
Oké, dan. Nou, dus, en hoe lang is dat geleden? Want je had jonge kinderen. Dan praat je dus... Nou,
93, 94?
Ja, zo begin jaren 90.
Ja.
Ja, daar komen we nog op terug. Want je hebt dat hier ook nog een keer gedaan. Toen was het meer voor... Was het voor de senioren of wat was dat toen? Maar ja, je hebt hier ook een keer meegedaan, dat was het internationaal geloof ik zelfs.
Ik heb hier een keer meegedaan aan de wereldkampioenschappen.
Of was het wereldkampioenschap? Ja.
Ja, dat was in de coronatijd en het was altijd mijn ambitie al om een keer bij gelegenheid aan de wereldkampioenschappen mee te doen.
Ja.
En toen bleek het ineens in de coronatijd, bleek het zeg maar online te zijn.
Ja, ik ben daarbij
digitaal
geweest.
Dus ik denk, dan hoef ik niet naar Boston of ik veel waar af te reizen.
Gewoon
ik kan dat gewoon thuis doen.
Ja, leuk. Nou ja, goed, we komen toch een beetje richting waar we ook een beetje onze gemeenschappelijke passie in ligt. Dat gebeurt niet zo vaak dat ik met mensen een interview doe die, nou ja, waar ik zelf ook heel veel mee heb. En dat is toch nu met het roeien wel. Roeivereniging Iris in Lisse. Die bestaat nu, dacht ik, een jaar of 10, 11?
16.
Pardon? 16 al?
16.
Oh, wacht even. Ja, ik ben natuurlijk 8
jaar.
Zijn
in 2009 opgericht.
Ja, ja. Oké. Ja, god joh. Ja. Het gaat die tijd snel eigenlijk, hè. En toen stonden... Kun jij nog iets vertellen over de historie? Want waar we nu zitten, dat is... Dat, daar vergis ik me in. Dat is pas een jaar of 10, denk ik.
Ja, gebouw. Dit gebouw is in 2016 opgericht.
Ja, precies. Oké, maar daarvoor... Ja, dat heb jij natuurlijk ook wel een beetje meegemaakt. Of zo, of daar weet je wat meer van.
Ik heb het vanaf het eerste half jaar... Dus het is opgericht in januari 2009, meen ik. En ik ben vanaf juni 2009 betrokken geweest bij de vereniging als... Roeiinstructeur.
Ja, ja. En toen zaten ze in een loods of zo? Hoe zat dat?
Waar we nu zitten aan de overkant, daar stond de oude scheepswerf van Akerboom.
Oh ja.
En ja. Dat was een houten gebouw waarin nog wat botenopslag zat. En daar hebben wij onze boten toen ook in mogen opslaan. En we hebben een soort vlot, een soort steiger gemaakt... dat we de boten te water konden laten. En dat heeft ons de eerste 6-7 jaar is dat ons onderkomen geweest... Ja. Van waar wij de boot in het water konden leggen.
En er waren geen faciliteiten, zoals ik begreep uit de overleveringen.
Dat was één lichtpunt. En er was verder niks.
Zo hebben jullie dat een aantal jaren volgehouden daar. Met minimaal aantal leden. Dat is pas later gaan groeien.
Ja, de oplevering van ons mooie gebouw heeft wel gezorgd voor wat leden aan was.
Ja, oké, daar komen we straks ook nog op terug. Maar jij zegt, je bent meteen begonnen als instructeur toen?
Ja.
Want dat had je een opleiding voor gehad, want dat is geloof ik nodig.
Ik heb toen ook wat cursussen gevolgd, maar ik kan wel mensen lesgeven op sportief gebied. Ik heb wat geoefend met schaatslesgeven.
Oh, dat heb ik ook nog gedaan. Ja. Ja, en motiveren. Want ik heb wel een paar keer mogen meemaken dat je instructie gaf. Maar er gaat wel een soort motivatie van je uit. Je bent helemaal gepassioneerd door sowieso sport. Maar door roeien wel in het bijzonder, denk ik dan.
Nou, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen.
Ja, nee, maar dat zie ik wel. Of hoor ik wel, moet ik in mijn geval even zeggen. Cor, wat we gaan doen... Het is natuurlijk leuk om even ook in het gebouw te gaan kijken. Even iets te vertellen over de type boten die we hier allemaal hebben. En dan gaan we eerst luisteren naar een stukje muziek.
Thank you.
Cor, we lopen hier nu in een van de loodsen, of tenminste in de loodsen, die is in een aantal delen verdeeld. Kun jij een beetje omschrijven wat je ziet hier? Want er ligt nogal wat aan materiaal. Ook historisch, geloof ik, het oude schepen, roeiboten, maar ook het nieuw spul. Type boten, kun je er iets over zeggen?
Nou ja, toen wij begonnen in 2009, toen hebben wij via collega roeiverenigingen veel boten gekregen of voor weinig geld kunnen overnemen. Omdat roeiverenigingen met enige regelmaat hun oude boten wegdoen en vervangen door nieuwe, betere boten. Dus we zijn met behoorlijk voorraad oude boten begonnen. En wat wij ook wel oud hout noemen.
Oud hout, ja.
En ook met houten riemen veel. En als je een roeivereniging hebt en opstart, dan heb je eigenlijk heel veel verschillende boten nodig. Je hebt boten nodig voor roeiers die heel behendig zijn. Mm-hmm. En je hebt boten nodig voor mensen die meer recreatief roeien.
En wat meer stabiliteit zoeken.
Dus je hebt in de boten heb je zeg maar wat bredere boten en je hebt wat smallere boten. Zeg maar stadsfietsen en racefietsen.
Ja. Om weer even fietsen te hebben, ja. En als je nou over een brede boot hebt, dan ligt hier een wherry of een oude wherry. Wat hebben we hier liggen?
We hebben hier ook een aantal wherries liggen. Die worden eigenlijk relatief weinig gebruikt, omdat wherries zijn heel stabiel. Ja. Maar zijn, je komt niet zo snel vooruit. En wij willen toch graag, als we een stukje gaan roeien, dan willen we het liefst wat verder komen. En op 4 kilometer, 4,5 kilometer begint de kaag. Ja. Dus ja, wil je een stukje kaag roeien, dan heb je al 9 kilometer te pakken.
Voordat je er bent.
Voordat je er bent en weer terug bent. Ja. Dus dan wil je toch graag een boot die wat sneller door het water gaat. En dan kies je toch voor een iets smallere boot dan een wherry.
Ja, want we hebben hier dus... Daar gaat een telefoon, dat kan ook gebeuren. Ja. Mooi liedje. Nou, dan hoeven we dat niet meer te draaien in ieder geval. Even kijken, ja, de wherry hadden we gehad en dan liggen hier ook een vier bijvoorbeeld. Beschrijf eens wat dat voor boot is. Een vier met, heet dat?
Een vier, ja, je hebt verschillende vieren. Je kan zeg maar in een vier zitten dat elke roeier in elke hand een riem heeft. Je kan ook in een vier zitten dat elke roeier met twee handen één riem vasthoudt.
Ja, en dan hebben we het over skul roeien en over boord roeien.
Ja.
Oké, dat is dan even...
En dan heb je nog vieren die gestuurd zijn. En je kan in principe, maar die hebben wij niet. Je kan in principe ook een ongestuurde vier hebben, dat er alleen 4 roeiers in zitten.
Ja, er ligt hier ook een hele lange boot, Cor. Wat is dat voor ding? Een gigalang ding.
Ja, dat is een boot voor 8 personen. Die per persoon 1 riem bedienen. En daar zit ook nog een stuurpositie in.
Ja, dus je zit met z'n 9 in een boot en je roeit met z'n 8 en die roeiers hebben 1 riem en dat is dan weer boordroeien. Ja.
Ja.
Wat je zei, dat is gebeurd heel veel bij studentenverenigingen. En bij, zoals wij, burgervereniging heet dat, geloof ik, hè, als ik het goed zeg.
Ja, zo wordt dat genoemd, ja.
Zo wordt dat genoemd. Dan heb je veel meer het skulwerk. Er liggen ook boten waar ik niet in mag en dat zijn de wedstrijdboten. Hoe is het bij Iris met het wedstrijdroeien op zich?
We doen aan wedstrijdroeien, maar dat zou wel wat meer mogen zijn. Dat, we zouden als vereniging daar wat ambitieuzer in mogen zijn. Of er zouden wat meer leden wat ambitieuzer in mogen zijn. Dat is nog wel een ontwikkelende richting voor de vereniging.
En heb je het dan over jeugdwedstrijden, roeierij? Of heb je het dan over... Ja.
In de ruim 15 jaar dat we nu bestaan, hebben we elke 5 jaar hebben we wel een jeugdtoppertje gehad die op landelijk of zelfs internationaal niveau behoorlijk mee kon roeien.
Internationaal ook?
Jazeker.
Oké. En voor de mensen die ook, zoals jij, weet ik, ook echt van uitdagingen hebben, ook natuurlijk het marathon roeien nog. Wat is dat precies, marathon roeien?
Marathon roeien, dat is eigenlijk prestatieroeien, lange afstand roeien. Dat doe je niet in wedstrijdboten, dat doe je in tourboten, dus de iets breder, iets stabielere boten, omdat die marathons die worden overal in het land geroeid. En daar kunnen zeg maar versmallingen in liggen in de vaart, daar kunnen lage bruggen in zitten, daar kunnen sluizen in zitten.
Okay.
En dat roei je niet met wedstrijdboten. Je roeit het altijd gestuurd en het is minimaal 50 kilometer.
Minimaal 50?
Minimaal 50 kilometer, anders mag het niet de status van een marathon hebben.
Oké, okay, en dan kom je ook door, wij spreken in ons geval Leiden, Haarlem, kom je daar dan ook doorheen als je het hier vandaan organiseert?
Wij hebben afgelopen weekend ook een marathon georganiseerd, die van ons die heet de Lente Marathon. En dan kom je in het Groene Hart, je komt door Leiden heen en je komt over de Kaag en je komt... door de Bollevelden. We komen niet tot aan Haarlem toe.
Niet tot aan Haarlem, oké.
Het is wel degelijk mogelijk om hier ook gewoon op eigen initiatief of vanuit andere verenigingen bij ons te komen gastroeien.
Ja, ja.
En dan
ja.
kun je dus dan kun je de Kaag op gaan, je kan het Groene Hart in gaan, je kan door de Bollevelden, je kan naar Leiden, je kan naar Haarlem, je kan over de Trekvaart.
Wat dat betreft is er enorm veel roeiwater hier. Daar mogen best wel trots op zijn.
Wij mogen erg gelukkig zijn met ons roeiwater in de directe omgeving.
Ik denk dat ook. Goed, we lopen ook even buiten. En we gaan even het vlot op. Een mooi kunststof vlot is het, denk ik.
Het is,
het is een kunststof. Mooi kunststof vlot. Nou, en als je nou gewoon het uitzicht hier eens beschrijft voor de luisteraar. Wat zie je zo?
Nou, we zien dus de Greveling. Hè? Een oud riviertje die afwaterde vroeger naar de Haarlemmermeer. En nu dus... onze richting de ringvaart voert. Het is zo'n 700 meter tot aan de ringvaart. En dan kunnen wij rechtsaf richting de Kaag of linksaf richting Hillegom.
Richting Hillegom, ja. En dan kan je ook nog, geloof ik, hier... schijnt nu even gestremd te zijn door een sloot. En dat is meer een beetje voor echte recreatie roeien. Voor tochtjes en zo.
Ja, je hebt vlak bij ons gebouw heb je een bruggetje naar de ringsloot...
Oh ja,
van de Poelpolder.
Ja.
En die is moeizaam bevaarbaar. Maar dat kun je gebruiken als doorsteek richting Sassenheim. Of je kunt hem gebruiken als doorsteek naar de Leidse Vaart.
Oké, dus dat is meer voor recreatie roeien, voor tochtjes en dat soort dingen. Want je hebt het net even gehad over marathon roeien, wedstrijd roeien, jeugdwedstrijd roeien. Gewoon... tochten roeien, tochtjes voor externe of voor onze eigen vereniging, die worden ook gehouden hier?
Ja, je kan hier de bollentocht roeien en je kan hier komen gastroeien.
Ja, ook meestal in de bollentijd, hè? Dat is toch wel een beetje...
Nou ja, dat is voor de gasten het leukste natuurlijk, ja. Om in de bollentijd te roeien.
Ja. En dat is inderdaad veel bezocht, weet ik. Dit vlot kun je aan twee kanten aanleggen, als ik goed begreep.
Ja.
En als de jeugd hier instructie krijgt, hoe gaat dat? Of jeugd, nieuwe leden, hoe gaat dat? Stap je meteen in een boot of hoe is dat?
Bij voorkeur wel. En eerst dan lig je hier aan het vlot en dan krijg je zeg maar wat gevoel voor het evenwicht in de boot. Want roeien is een evenwichtsoefening, net als fietsen.
Ja.
En dan op een gegeven moment leer je hoe je de riemen zeg maar moet bedienen en hoe je moet bewegen in de boot. En dan eerst laten we je een beetje rondroeien aan een touwtje. Zodat als je nog niet weet hoe je terug moet komen,
je kan
trekken naar het vlot. En dan soms de eerste les of anders de tweede les, dan gaat het zonder touw. En dan blijven we gewoon een beetje rondroeien hier rondom. Het vlot en rondom het gebouw op een klein stukje Greveling. Totdat je in staat bent om de boot te sturen en te stoppen en te keren waar jij dat wil.
Nou gebied de eerlijkheid ook al te vertellen, denk ik, Cor. Dat heb ik ook wel eens gezien. Dat hier dus, vooral de jeugd die wat overmoedig raakt. Dat hier bij de eerste poging van roeien dat men ook wel eens te water gaat.
Dat hoort erbij.
Dat hoort erbij, het is watersport, wou je zeggen.
Ja, als je leert schaatsen, dan ga je ook een keer vallen.
Ja, dat is wel
zo. Als je leert fietsen, dan ga je ook een keer vallen.
Absoluut.
En het grote voordeel van roeien is, je valt altijd heel zacht.
Je valt zacht in het water, ja. Maar de accommodatie is hier zo mooi. Je rent naar binnen en naar boven, want daar hebben we natuurlijk prachtige kleedkamers en douches. Dus dat is altijd weer op te lossen. En droge kleding moet je toch bij je hebben, toch?
Dat hangt van het jaargetijde af natuurlijk en dat hangt van de buitentemperatuur af. Kijk, als je een ervaren roeier bent, dan is omslaan eigenlijk iets wat nooit gebeurt.
Nee.
Als je een beginnende roeier bent en of dat je voor het eerst zeg maar in de meest smalle boot stapt, dan is het wel een gereed risico dat je een keer omslaat. En dan is het handig om een droog setje mee te nemen. Of in elk geval te zorgen dat je dichtbij de vereniging bent.
Nou, gaat er gewerkt worden. Ik denk dat we weer naar binnen gaan, Cor. Even weg van het lawaai van de werkgeluiden buiten. We hadden het net even over dat roeien en omvallen en dat is allemaal niet zo erg. Maar er wordt ook door alle seizoenen heen doorgeroeid, hè? Mits.
Ja, roeien kun je onder bijna alle weersomstandigheden. Hè, dat kun je vergelijken met fietsen of hardlopen. Dat kun je ook gewoon het hele jaar doen. Wij roeien niet bij donker. Hè. Je bent als roeier niet zichtbaar.
Niet goed zichtbaar, nee.
En er zit natuurlijk gewoon ander verkeer, vrachtverkeer ook op de ringvaart. We roeien niet bij dichte mist. En we roeien zeer zeker niet bij onweer.
En harde wind.
En als de golven te hoog zijn, het zijn hele ranke bootjes. Als er te veel wind is en te veel golfslag, dan kun je eigenlijk niet zeker lekker roeien.
Nee, en ook niet als het ijs ligt, lijkt me. Dat is ook niet zo handig. Dus, maar in principe wordt er eigenlijk door alle seizoenen heen geroeid, mits die voorwaarden die jij net beschrijft ook. Nou, dus het is eigenlijk een sport die je het hele jaar kan doen. En vooral lekker buiten. Hè?
Het is een buitensport, ja.
En mocht het echt een keer zo zijn dat het niet kan en je wil toch roeien, dan hebben we hierboven natuurlijk in de oefenruimte, de sportruimte, hebben we natuurlijk een aantal ergometers, roeiapparaten.
Ja, we hebben 10 ergometers staan. Dus je kan zeg maar met je roeivriendjes of met je ploeggenoten, zoals wij dat noemen, kun je ook daar je training doen. En dan hebben we verder nog wat attributen liggen, zodat je ook krachttraining kan doen.
Oké. Je hebt net al heel veel verteld over de boten maar en de weersomstandigheden, maar er is één boot die is een beetje anders dan de rest. Wat is dat voor een scheepje?
Nou, wij hebben een coastal boat.
Een coastal boat,
dat is in principe een roeiboot waarmee je door de branding heen zou kunnen roeien als je dat wil.
Op zee hebben we het over dan?
Op zee kun je daarmee roeien, daarom heet het coastal. Wij hebben die boot aangeschaft omdat wij toch wel eens graag de kaag op willen met wat stevige wind. Hè. En we kunnen dan niet de kaag op in onze normale boten vanwege de golfslag. Maar met de coastal wordt het juist leuk om met golfslag te roeien.
Ja. Dat is echt een uitdaging, maar daar moet je wel bevoegdheden voor hebben dan?
Dat geldt voor elk boottype bij ons. Hè. Als je leert roeien, dan leer je roeien in een bepaald boottype. En daar word je dan voor gecertificeerd, zeg maar. En dan kun je dus zelfstandig in een bepaald boottype roeien.
Mag je in boot roeien, ja.
Voor de coastal boat geldt dat ook. Hè. Je moet leren hoe je met als ploeg, hè, want dat is een vierpersoonsboot met stuur. Je moet leren hoe je met zo'n boot om kan gaan. Wat kan de boot wel, wat kan de boot niet? En als je daar zeg maar met behoorlijk wat wind de kaag op gaat, dan moet je wel een bepaalde vaardigheid hebben.
Ja, goed, zo heb je dus allerlei verschillende leden, hè, binnen de club, met de verschillende bevoegdheden. Hoe ziet de leden samenstelling eruit? Hoe kun je daar iets over zeggen?
Momenteel hebben wij geen jonge jeugd. We hebben een aantal wat rijpere jeugd. En verder zijn we in bijna elke leeftijdscategorie tussen 18 en bijna 80 vertegenwoordigd. Ja,
ja en bijna 80, ja, inderdaad. Ja. Die hebben we er ook bij. Ja, want roeien kun je op een hogere leeftijd nog steeds doen, hè?
Roeien is een heel technische sport, maar als jij technisch qua beweging, hè, vergelijk het qua technisch uitdagend, vergelijk het met schaatsen en zwemmen. Mm-hmm. Hè, dat gaat lekker als je daar behoorlijk vaardig in bent, dat geldt voor roeien ook. Ja. En als je die vaardigheid één keer hebt, dan kun je roeien tot op hoge leeftijd en behoorlijk blessurevrij doen.
Ja. Hoe zit het met de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging? Want er moet natuurlijk van alles gebeuren. Er moet schoongemaakt worden, er moet een beetje geschilderd worden. Schoongemaakt, wat ik al zei. Bardienst, hè, dat hebben we ook nog, geloof ik. Nou, in ieder geval, hoe zit het? De organisatie van evenementen?
Nee, dat is bij elke vereniging of elke sportvereniging is dat natuurlijk zo. Er moet altijd, bij elke vereniging moet er veel gebeuren. En dat gebeurt vrijwillig door de leden. En wij bij de roeivereniging zijn best wel heel gelukkig met de vrijwillige participatie bij ons.
Ja.
En we hebben allerlei groepjes en individuen die allerlei werkzaamheden op en rond de roeivereniging doen.
Ja, want we hebben ook nog wat groen buiten, hè? Dat moet ook onderhouden worden.
We hebben een tuincommissie, we hebben een kookcommissie, we hebben een barcommissie, we hebben een kluscommissie, we hebben een coachcommissie.
Nou,
gaan we door, we hebben een communicatiecommissie, gaan we door.
Ja, leuk man. Hey, en nou ben jij, even kijken, ik weet niet precies meer hoe lang, maar jij bent voorzitter van de vereniging natuurlijk. Wanneer is dat, wanneer heb je de hamer overgenomen?
Dat zal iets van 3 jaar geleden zijn geweest, schat ik zo in, ja.
En dan is het natuurlijk, waarom neem je een hamer over als voorzitter? Wat is je motivatie dan? Daar zit iets achter natuurlijk.
Dat is... Kijk, je ziet bepaalde dingen bij een vereniging.
Mm-hmm, mm-hmm.
En soms denk je dat er iets nodig is. En daar wil je dan al of niet mee bemoeien. En ik ben wel van het type van... Je vindt iets en je doet er wat aan. Mm-hmm. Of je stelt je in de achterhoede op. En ik ben niet van het type van... Nee. Ergens daartussenin van... wel commentaar leveren, maar...
Nee, je wil een actieve rol en daar ook iets positiefs mee doen voor de club. Dat is toch het idee dan?
Ja, maar dat zijn met name de vrijwilligers die in al die commissies... die dragen de vereniging.
Ja, die dragen de vereniging. Ja, dat is zeker. Hey, Cor, misschien heb je het wel of misschien heb je het niet... maar heb jij een levensmotto? Dat vind ik altijd wel leuk. Sommige mensen die gooien hem er zo uit. Heb jij ook een levensmotto of een ja.
Nou, ik denk dat mijn motto wel is... ik zie wel hoe of wanneer het komt. Ik ben niet het type die met allerlei scenario's van tevoren dingen zit door te denken. Ik denk ook dat... Ja, ik ga het liefst... zoals in dit gesprek ook Hans.
Ik
kan er heel voorbereid ingaan en denken... wat zal Hans me allemaal vragen en hoe zal ik daarop reageren?
Nee, spontaan, huppakee.
Ik ga er het liefst gewoon in zie wel wat er gebeurt.
Ken jij problemen of zeg je van een probleem is pas een probleem... als het een probleem is of zoiets? Of ben je meer van...
Ik ben geen probleemdenker.
Nee.
Ik ben misschien iemand die... te snel richting een oplossing denkt. Soms moet je ook wel echt verdiepen in wat de onderliggende materie is. En ik denk dat dat mijn valkuil is, dat ik te snel denk van... dit zal het zo zijn, dan laten we die oplossing maar kiezen.
Ja, maar goed, dat is wel een positieve instelling tenminste. Vind ik zelf goed. De slotvraag is van als mensen dit gehoord hebben... en denken van, god, dat roeien, dat... Het is toch wel een hele leuke sport en dat is toch wel iets voor, misschien wel voor mij. Hoe kan je lid worden of hoe werkt dat? Je meldt je aan, hoe gaat dat verder?
Je kunt gewoon via onze website en ons mailadres kun je jezelf aanmelden. En dan nemen wij contact met je op en dan krijg je een eerste proefles.
Ja, de site is, kun je die even noemen?
rv-iris.nl.
Ja, oké. En dan meld je aan en dan krijg je... een proefles, een kennismakingsles, of het iets voor je is, een rondleiding, een beetje voelen hoe dit is allemaal. En dan?
Nou, je kunt dus intekenen voor een aantal proeflessen. En dan als je na dat aantal proeflessen denkt van god, dit is echt iets voor mij, dan wordt dat omgezet in een lidmaatschap.
Ja, oké. En dat kun je op elk moment in het jaar doen, of is daar een bepaald...
Dat kun je in elk moment van het jaar doen. Is op zich voor ons en voor de toekomstige roeier... is het leuker om in te steken met een groep. Hè? Dat je met een aantal mensen gelijktijdig begint.
Ja, en zeg je dan van nou ja, in het voorjaar is het interessant... of het maakt niet uit eigenlijk?
In principe maakt het niet uit, maar we gaan rond deze tijd... starten we weer een nieuwe groep op.
Ja, nou ben ik nog even iets vergeten en dat is toch ook leuk om te vermelden. We hebben natuurlijk hier in de Bollestreek hebben we natuurlijk dat mozaïek gebeuren. En nou meen ik te weten dat ook Iris daar aan meedoet. Klopt?
Wij doen daar aan mee, ja.
Ja, en dan ligt er een machtig mooie mozaïek hier bij de roeivereniging. En ook dan kunnen mensen gewoon even binnenlopen om...
En ten tijde van het mozaïek hebben we ook onze jaarlijkse open dag... Dus dat valt samen en dan kunnen mensen gewoon even rondkijken. Wij zijn hier dan aanwezig om te laten zien wat we hier allemaal hebben. En als mensen echt driest zijn, om zo te zeggen, en ze hebben geschikte kleding aan, dan kunnen we ze dan ook even
meteen,
in de boot zetten.
Oh, meteen al? Oké, dan. Nou ja, in ieder geval, wanneer dat precies is, weet ik niet, maar dat gaat er allemaal aankomen. Hè. De bollen komen weer zachtjes... boven de grond uit de bloemen.
Nou, niet zachtjes momenteel. Het gaat hard.
Het gaat hard, hè. Ja, inderdaad. Keukenhof gaat straks weer open. In ieder geval, Cor, ik bedank jou ontzettend voor de medewerking. En de luisteraars voor het luisteren. En ik zou zeggen van... kom eens langs bij Iris. Dat is helemaal niet zo gek. Dankjewel, Cor.
Dankjewel, Hans. En voor de luisteraars inderdaad. Leuk. Tot ziens op Iris.
mistreat someone. Someone gonna mistreat you. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday soon you're gonna be crying.
Fisherman, artificial husband. artificial wife. In his artificial world, he leads his artificial life. It's artificial.